Romeinen 8, vanaf vers 1. Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, doordat zij door het vlees krachteloos was, God heeft, doordat hij zijn eigen zoon in een gedaante gelijk aan het vlees van de zonde en voor de zonde heeft gezonden, de zonde in het vlees veroordeeld. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld wordt in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want wat het vlees bedenkt, is de dood. Maar wat de geest bedenkt, is leven en vrede. Omdat wat het vlees bedenkt, vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet van God. Want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Als inderdaad Gods geest in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Maar als Christus in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij die Christus uit de doden heeft opgewekt ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Daarom dan, broeders, zijn wij schuldenaars, niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Maar als u door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zult u leven. Want allen die door de geest van God geleid worden, die zijn zonen van God. Want u hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Maar u hebt ontvangen een geest van zoonschap, waardoor wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En zijn wij kinderen, dan ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Als we inderdaad met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik acht dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Want de schepping verwacht rijkhalzend de openbaring van de zonen van God. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar omwille van hem die er onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij, van de vergankelijkheid, tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen in banensnood is tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn behouden geworden in de hoop. Een hoop nu die men ziet, is geen hoop, want wie hoopt er op wat hij ziet? Maar als wij hopen op wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheid te hulp, want wat wij naar behoren zullen bidden, weten wij niet. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat de bedoeling van de geest is, want hij bidt in overeenstemming met God voor heiligen. Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, hun die naar zijn voornemen zijn geroepen. Want hen die hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij tevoren heeft bestemd, die heeft hij ook geroepen. En die hij heeft geroepen, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die heeft gerechtvaardigd, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan hierop zeggen? Als God voor ons is, wie zou tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die veroordeelt? Christus Jezus is het die gestorven is, ja nog meer, die opgewekt is, die ook aan Gods rechterhand is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat, om u worden wij de hele dag gedood. Wij zijn geacht als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog machten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus, onze Heer. Ja, een machtig gedeelte, hè? Dat, en vooral dat laatste natuurlijk, dat neemt hij helemaal mee. Het is ook het slot van dat hele leerstellige deel van Romeinen 1 tot en met 8. Dus ja, het is een mooi gedeelte om ook mee te eindigen. Die eerste vers, of het eerste vers dat we hebben gelezen, zo is er dan nu geen veroordeling. Ja, dat sluit duidelijk aan op het voorgaande. En in Romeinen 7 hebben we gezien die man die zo zoveel moeite had met het doen van het goede en dat hij maar steeds weer het verkeerde deed. En dat was omdat hij het alles wilde doen in eigen kracht. En we hebben in dat hoofdstuk gezien dat daar zo'n 40 keer het woordje ik en mij en mijn voorkomt. Totdat tenslotte die persoon kijkt op Christus. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood? En dan komt die geweldige bevrijding. En dan krijgen we in dit hoofdstuk 8 de geest van God. Dit is een hoofdstuk dat staat vol van de geest van God. Daar begint het al mee. Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. En dat is niet hier de wet van de 10 geboden, want die maakt ons niet vrij. Die maakt ons juist tot slaven. Het gaat hier om de wetmatigheid. Want wet is niet alleen iets van de 10 geboden of het Oude Testament, maar wet is ook wetmatigheid. En de geest, de wet van de geest van het leven, dus de wetmatigheid, de manier waarop de geest werkt, die heeft mij vrijgemaakt van die andere wetmatigheid, de wet van de zonde en de dood. En daarom is het zo belangrijk dat wij leren zien wat het betekent dat de Heilige Geest in ons woont. Dat is van grote betekenis. Want in onszelf, ook in het nieuwe leven, dat heeft Romeinen 7 duidelijk gemaakt, hebben wij geen kracht. Het nieuwe leven is geen kracht. Het is nieuw leven, maar dat heeft kracht nodig en die kracht is de Heilige Geest. En die is in ons komen wonen, zoals Efeziërs 1 vers 13 dat zegt, op het moment dat we het evangelie van onze behoudenis hebben geloofd. Toen zijn we verzegeld geworden met de Heilige Geest. Dan staat er in vers 3, want wat voor de wet onmogelijk was, doordat zij door het vlees krachteloos was. Dan gaat het erom wie en hoe is, wie heeft die bevrijding tot stand gebracht en hoe is dat nu gebeurd. Dat kon niet door de wet, want die was door het vlees krachteloos. Ja, wat betekent dat nu weer? Die vergelijking is wel gemaakt, vind ik een goede vergelijking. Als je een hele kundige houtsnijwerker hebt, die het beste materiaal heeft om mee te werken, en je geeft hem een vermolmd stuk hout, dan kan die helemaal niks beginnen. Want met een vermolmd stuk hout, daar kun je geen werkstuk van maken. Zodra je daar met al je kundigheid en je prima gereedschap iets mee gaat beginnen, dan gaat het zo uit elkaar. En dat is ons vlees. De wet is goed, want de wet markeert het niet aan. God is goed, maar wij deugen niet. Ons vlees. Wij van nature zijn totaal verdorven. Daar kan God niets mee beginnen. En dat is nu wat de wet heeft duidelijk gemaakt. De wet maakt ons duidelijk, jij kunt God niet dienen. Keer op keer, Romeinen 7, ben je weer onderuit gegaan. Ik ellendig mens. Nou, en nu staat er in vers 3 dat geweldige. Het is wat voor de wet onmogelijk was, doordat ze door het vlees krachteloos was. God heeft dat gedaan. Totaal buiten ons om. doordat hij zijn eigen zoon in een gedaante gelijk aan het vlees van de zonde en voor de zonde heeft gezonden, de zonde in het vlees veroordeeld. De Heer Jezus heeft alles gedaan. Dus wat is nu zo belangrijk voor ons? Te zien dat God zijn eigen zoon gegeven heeft. Dus het is niet zelfs alleen zo dat de Heer Jezus alles gedaan heeft. God heeft alles gedaan. In het begin ook van deze brief, maar ook in het denken van heel veel mensen, is het zo dat God, oh, dat is een heilige, een rechtvaardige God, en oh, gelukkig is daar de Heer Jezus. Die als een soort bescherming dan tussen ons is gaan staan, tussen die heilige God en ons als doemwaardige zondaars. Maar God, oh, dat is toch die heilige, toornende God. Hier leer je, hier lees je, hier mag je aanvaarden, dat God, en dat lees je ook aan het eind, hebben we gelezen, voor ons is. God heeft zijn zoon gegeven. God heeft de oplossing gegeven. Dus God is niet een God die alleen maar kijkt van hoe slecht we het doen en kijkt van, gaat er iets mis, dan kan ik daar mijn toorn op los laten branden. Nee, God heeft zijn zoon gegeven. En hij heeft de zonde in het vlees veroordeeld. Dat wil zeggen, het vlees van de Heer Jezus, dat is natuurlijk niet het zondige vlees. De Heer Jezus had geen zondig vlees. Het is altijd belangrijk om dat vast te houden. De Heer Jezus kon niet zondigen, 1 Petrus 2. De Heer Jezus kende de zonde niet, 2 Korintiërs 5. De Heer Jezus had geen zonde, 1 Johannes 3. De Heer Jezus is volmaakt rein. Hij heeft het. God heeft zijn zoon in een gedaante gelijk aan het vlees van de zonde gezonden. Dat betekent dat hij mens geworden is, zoals wij. Maar, Hebreeën 4, zonder zonde. Want hij is door de Heilige Geest verwekt bij Maria. Niet door een zondige man, maar door de God de Heilige Geest. Daardoor is dat heilige, de Heer Jezus, geboren en mens geworden. En dan lees je nog iets heel opmerkelijks in vers 4. Sommige dingen staan in de andere vertaling een beetje anders, maar waar het op neerkomt, staat in vers 4, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld wordt in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Je moet dan, krijgt die wet dan toch nog een bepaalde zeggenschap? Nee, dat staat er niet. We hebben al gezegd, die wet, daar mankeert niets aan. Die komt van God. Romeinen 7 is heilig, rechtvaardig en goed. Maar als dan nu de geest in ons woont en ons leidt, dan kun je wel begrijpen dat die geest ons niet tot iets zal brengen wat tegen de wet ingaat. Alles waartoe de geest ons leidt, is minimaal in overeenstemming met de wet. De Heilige Geest zal nooit een mens, een gelovige, brengen tot het verrichten van een moord, het plegen van overspel, diefstal, alles wat de wet verbiedt. Als we door de Geest geleid worden, zo staat hier eigenlijk, dan wordt automatisch de wet in ons vervuld. Dan leven we niet vanuit de wet, nee, we leven door de Geest. En de Geest, ja, dat is een ontzettend veel hogere norm dan de wet. Want het is de geest van het leven. Die wordt vervuld in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En dan krijg je die tegenstelling, en die vind je in de brief van de Galaten nog veel sterker, helemaal uitgewerkt ook een beetje. Zij die naar het vlees zijn, vers 5, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Naar het vlees leven betekent gewoon doen wat je zelf fijn vindt. Je eigen wil doen. Dat is naar het vlees leven. Maar als je naar de geest bent, als de Heilige Geest in je woont, dan zal het zo moeten zijn dat je de dingen van de geest bedenkt. En wat bedenkt de geest? Dat is eigenlijk heel eenvoudig. de Geest bedenkt Christus. Alles wat de Heilige Geest in ons wil bewerken is dat we denken aan Christus, leven voor Christus, leven als Christus. Dat kan niet in die volmaaktheid als Christus, maar hij is het nieuwe leven, Christus. En de Geest die bewerkt dat in ons. En we hebben het al vaker gezegd, het gaat helemaal niet om charismatische uitingen. Het gaat om het normale christelijke leven. Dat behoort vervuld te zijn van de Geest. Dat betekent vervuld te zijn van Christus. Als wij vervuld zijn van Christus, betekent dat we vervuld zijn met de Geest. En betekent dat dat we de zonde niet doen. Want de Geest zal ons op geen enkele manier tot zonde brengen. Wat het vlees bedenkt is de dood. Maar wat de Geest bedenkt is leven en vrede. Dus het vlees, die oude natuur van ons, daar komt alleen maar dood en verderf uit. Alleen maar dingen die een ander naar beneden halen, die jezelf pijn doen, maar nooit iets wat een ander leven en vrede geeft. Dat doet de Geest. De Heilige Geest, als die in ons kan werken, dan zal hij ons brengen tot het doen van dingen die leven en vrede zijn. En waar komt het door? Vers 7 zegt dat, omdat wat het vlees bedenkt vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Nee. Dus als jij alleen maar wilt doen wat jij leuk vindt, en dan heb je nog niet eens over de verschrikkelijke zondige dingen, maar gewoon je eigen ideeën gaat volgen, zonder dat je je richt op Christus, dan ben je bezig in vijandschap tegen God te leven. De mensen van de wereld, die leven alleen maar naar het vlees. Die doen alleen dat wat ze leuk vinden. Zoveel reclames, valt die telkens weer op, gaat over levensgenieter zijn. Je moet het leven genieten, je moet dingen doen die je leuk vindt. Alles doen wat je leuk vindt. Daar kun je je geld voor inzetten. Ja, daar kun je natuurlijk ook voor lenen. Daar kun je alle mogelijke dingen maar voor je aanschaffen, als jij maar een leuk leven hebt. Als jij maar van het leven kunt genieten. Dat is de wereld. Maar dat sluit zo aan op ons vlees, dat wij mensen worden, als we dat vaak horen, van wat het echte leven voor de mensen van de wereld is, dat je gaat denken, ja, wat zijn we toch een beetje saaie mensen, wat zijn we toch ook bekrompen mensen. Maar dat is niet waar. Wij zijn de meest gezegende, rijke, ruimdenkende mensen die op de wereld geeft, die op de wereld zijn. Want alleen de christen, vervuld met de Geest van Christus, heeft een ruime blik. Die kijkt verder dan het leven. En niet alleen maar omdat je dan weet van, nou, als ik sterf ben bij de Heer. Maar je hebt ook perspectief voor de hele wereld, voor de toekomst. Wat er met de wereld gaat gebeuren. Je weet het. En dat mag je leven bepalen. Dat is wat de Geest bedenkt. En waarom gaat het in de toekomst? Christus. En waarom moet het dus nu gaan? Bij ons om Christus. Christus is alles. En dat betekent dat we het woord moeten bestuderen. Het woord moeten we eten en drinken. Zoveel christenen gaan in dit leven op om de leuke dingen. Maar ze laten de Bijbel dicht. Ja, dat kan gewoon niet goed gaan. En als je in de hele verschrikkelijke toestand met die EO van de Passion, als je dat een beetje op je laat inwerken, dan denk je, is dit het christen zijn? Hier is niets van de Geest van God bij. Dit is één grote walgelijke vertoning. Waar mensen die godlogenaars zijn, dingen moeten gaan zeggen of uitspreken waar ze part nog deel aan hebben. Bekende Nederlanders moeten eraan meedoen. Het christendom moet leuk zijn. Moet aantrekkelijk zijn. Maar het christendom, daarvoor word je gehaat. Ben je verworpen. Heb je niets wat jou aangenaam maakt. Behalve je welwillendheid. Het aantrekkelijke van een mens, zegt Spreuken, is zijn welwillendheid. We moeten voor alle mensen gewoon klaarstaan om hen te helpen. Zoals de Heer Jezus dat ook was. En verder kunnen we met de wereld niets meedoen. Wat het vlees bedenkt is vijandschap tegen God. Het zijn de dingen van het vlees die bedacht worden. En dat is tegen God. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. En dan in vers 9, maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, als inderdaad Gods geest in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Ja, Paulus is heel duidelijk hoor. Wat dat betreft moet je jezelf ook afvragen, heb je de geest van God? Heb je die? Kan ieder van jullie dat gewoon echt zeggen? Ja, ik heb de geest van God. Dat is iets wat je gewoon moet kunnen zeggen. Er staat hier, daar hangt je hele christelijke leven van af. Als je dat niet weet, ja, wat doe je dan? Waar leef je dan? Hoe leef je dan? Als u, maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, als inderdaad Gods geest in u woont, maar iemand die de geest van God niet heeft, die behoort hem niet toe. Maar als Christus in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. Christus in jou betekent, nu heeft mijn lichaam niets meer met de dood te doen. In Romeinen 6 hebben we dat gezien. Vroeger stelden we onze leden tot werktuigen van de ongerechtigheid. Maar nu je hebt erkend een zondaar te zijn, nu je hebt geloofd in de Heer Jezus, nu je hebt aanvaard het doodsoordeel, dan is je lichaam nu dood vanwege de zonde. Je hebt niet meer je handen, je ogen, je voeten, je gevoelens om die in dienst van de zonde en van de dood te stellen. Maar de geest wil ze gebruiken. Voor het leven. De geest is leven vanwege de gerechtigheid. Je bent gerechtigheid van God geworden. Maar dat is dan iets wat je mag weten. Maar het is ook iets wat je alleen maar mag zeggen dat je het hebt. Als je ook uitleeft. Want we leven ook in een tijd waarin zoveel dingen als een zekerheid worden beleden, aanvaard. En we kennen het allemaal. Maar het leven er gewoon niet naar is. En als de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij die Christus uit de doden heeft opgewekt ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Ja, dat is het geweldige perspectief. Wat de geest met de Heer Jezus gedaan heeft, hem levend gemaakt uit de doden, dat gaat hij ook met ons doen. Als die Jezus komt of als we moeten sterven, wordt dit sterfelijke lichaam levend gemaakt. Vanwege die geest die in ons woont. Dit zijn werkelijk, dit zijn geen theologische weetjes. Dit is de realiteit van het christelijke leven. Daarom, zegt vers 12, broeders, zijn wij schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Zo. Dat is duidelijke taal. Dat betekent dat iemand die beleidt een christen te zijn, maar als hij naar het vlees leeft, dan sterft hij. Dan gaat hij dood. Dan is hij verloren. Harde taal? Nee hoor, realiteit. Afval van de heiligen? Nee, die bestaat niet. Iemand die eenmaal een kind van God is, is het altijd. Als je uit je ouders geboren, blijf je een kind van je ouders. Dat kan niet gelogen worden. Ben je een keer een kind van God, uit God geboren, kan dat nooit ongedaan gemaakt worden. Maar als iemand zegt, ik ben een kind van God, maar je leeft naar het vlees, dan zeg ik, je kunt zoveel zeggen. Maar je gaat naar de hel als je zo doorgaat. Want je leeft naar het vlees. Er zijn een heleboel teksten hierover, hè? Ook in de brief van de Hebreeën, van die voorwaardelijke teksten, dat als je dan zegt dat je dit bent, dan moet dat ook. Het gaat om volharding. Je moet volharden tot het einde. Maar wie volharden tot het einde? Ja, dat zijn degenen die geloven. Dus als je gelooft, mag je weten, ik zal volharden tot het einde. Maar het heeft met onze verantwoordelijkheid te maken. Je kunt wel zeggen dat je een kind van God bent, dan moet het ook gezien worden. Dit commentaar dat ik op de brief van de Romeinen heb mogen schrijven, dat is vertaald in het Russisch. Onder andere, en dat wilden gelovigen daar uitgeven. Maar dat waren veel Russische gelovigen die leren dat gelovigen kunnen afvallen. Afval van het geloof. Afval van de heiligen. Dat je dus alsnog verloren kunt gaan. Ik heb hier in mijn commentaar bij gezegd dat dat niet kan. Dat was eigenlijk het enige waar ze over struikelden. Dus als je dat wil strepen, dan gaan we het uitgeven. Ik zei, dat doe ik niet, want de afval van de heilige bestaat niet. Maar we hebben intensief een aantal teksten doorgenomen en ik heb begrepen waarom ze dat hebben gezegd. Omdat er veel te veel mensen zijn die te gemakkelijk zeggen, ja maar luister, ik ben een kind van God, ik kan niet verloren gaan. Waar het aan het leven niet te zien is. En het moet aan het leven te zien zijn. Want anders dan lieg je en anders zul je verloren gaan. Dan ga je met een ingebeelde hemel naar de hel. Dat is wel eens een misverstand. In reformatorische kringen is dat wel eens in de zwaardere zo gezegd. Maar op zichzelf is dat zo. Als je een valse zekerheid hebt. Maar als je oprecht je bekeerd hebt. En dat weet je voor jezelf. Want dan weet je dat God je vader is. Dan twijfel je daar niet aan. Als je uit je ouders geboren bent, dan twijfel je niet aan het feit dat je ouders zijn. En waarom doe je dat? Ja, goed, je was er natuurlijk bij toen je geboren werd. Maar je was je totaal niet bewust. Ze hebben het hier altijd gezegd. Jij hoort bij ons. En als je nu nog eens naar je ouders toe gaat. Ja, maar ben ik nou echt wel van jullie? Hè? Ben ik nou echt wel van jullie? En als je het nog eens een paar keer doet. En steeds maar weer doet. Nou, dan worden die ouders toch verdrietig. En zo wordt God verdrietig, even menselijk gezegd, als je je waarachtig bekeerd hebt, gelooft het in de Heer Jezus, dat je dan nog denkt, ja maar God, zou God naar mijn vader wel zijn? Zou die toch wel? Je mag weten vanuit Gods woord, dat als je je zonden hebt beleden, en je het geloof de Heer Jezus hebt aanvaard, dan ben je behouden en is God je vader. Want dan ga je in vers 13 in het tweede deel door de geest de werkingen van het lichaam doden. En dan leef je. Want dan krijgt de Heilige Geest gewoon de ruimte in je. En wat krijg je dan? Allen die door de geest van God geleid worden, die zijn zonen van God. Kijk. In meerdere vertalingen staat kinderen van God. Het moet zijn zonen van God. Straks zijn we ook nog iets over kinderen van God. Maar het zoon zijn betekent, als het ware, in volwassenheid met God omgaan. Zoonschap is iets van gemeenschap. He, een vader en een zoon, die delen dingen met elkaar. He, ik weet niet of dat nog wel eens ziet, het valt me niet meer zo op, maar op grote vrachtwagens. He, Jansen en zonen, daar staat niet Jansen en kinderen. Maar een bedrijf is van vader en zoon. En natuurlijk als er een kindje geboren wordt en ze hebben hoera een zoon. Als het een jongetje is. Maar dat is nog niet in de volle betekenis van het woord een zoon. In de betekenis van Gods woord is een zoon. Dat is niet een proces wat je doormaakt van kind naar zoon. Maar een zoon ben je op het moment dat je wederom geboren bent. Maar een zoon betekent iemand die bewuste gemeenschap met God heeft. Die God zijn vader noemt. Dat krijgen we dan. Want alle die door de geest van God geleid worden, die zijn zonen van God. Want u hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Maar u hebt ontvangen een geest van zoonschap, waardoor wij roepen, Abba, Vader. Ik denk dat dat een van de belangrijkste kenmerken is van een kind van God. Die tegen God zegt, Vader. Abba, Vader. Eigenlijk, Papa. Want het woord Abba is wat wij als tegen onze kleine kinderen zeggen, zeg maar Papa. Dat is die intimiteit, die vertrouwelijkheid. En zo mag je met God omgaan. Dat is waar de geest ons toe brengt. Als wij dat niet hebben, dan zijn er waarschijnlijk, dat kan ook zijn door verkeerd onderwijs, maar het kan ook zijn door een verkeerde praktijk, dan zijn er hindernissen in ons leven. En die moeten weg. Want de geest is de geest van zoonschap, die niet bang maakt voor God, maar die brengt in die relatie van volkomen vertrouwen van God als vader. Je vindt 3 keer die uitdrukking Abba Vader. Je vindt het nog een keer in de brief van de Galaten. En nog een keer in Marcus 14, waar de Heer Jezus in Gethsemane zegt, Abba Vader, alles is u mogelijk. Laat deze drinkbeker mij voorbij gaan. Daar heb je eigenlijk het grote besef van het zijn van zoon in relatie tot de vader. En de geest die in de Heer Jezus werkte, werkt dat ook in ons. Het is de geest van Christus. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij, en dan staat er wel in vers 16, kinderen van God zijn. Daar gaat het om dat nieuwe leven, die wedergeboorte. En een kind, dat heeft te maken met de kenmerken van de vader. Een goed kind, of een kind heeft bepaalde kenmerken van zijn ouders. Die zie je in de kinderen. Dat heeft te maken met de natuur. Dat kind heeft de natuur van zijn ouders. Maar zoon, zoals ze zegt, heeft te maken meer met gemeenschap. En zijn wij kinderen, dan ook erfgenamen. Het is net of het niet ophoudt. Hè? Het gaat gewoon steeds meer door. Het wordt steeds mooier. Ben je kinderen ook erfgenaam? Dan mag je met Christus mede-erfgenaam zijn. Als wij inderdaad met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijkt worden. Dan heb je weer dat als. Ja, als wij met hem lijden. Ja goed, wij lijden hier niet zoals gelovigen in Noord-Korea, in de islamitische landen, communistische landen. En toch voelen wij, als we echt nieuw leven hebben, de pijn van het leven in een wereld die met God geen rekening houdt. En je voelt ook de pijn, het lijden, soms toch ook wel in de vorm van wat smaad, als je is getuigd van de Heer Jezus. Dan voel je dat. Dat mensen je minimaal meewarig aankijken, maar soms ook je uitlachen of misschien ook je uitschelden. Dat lijden is er vanwege je vereenzelviging met Christus. Want je voelt het hetzelfde aan. En ik denk dat dat zo belangrijk is dat wij dat ervaren. Kijk, christen zijn is iets wat je bent door geloof. Maar niet alleen dat. Het is ook dat je uitleeft in de praktijk van het leven en wat je ervaart. Want ik acht, zegt Paulus verder, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden. Ja. Kijk, Paulus die heeft meer geleden dan wij allemaal. Als je dat leest in 2 Korintiërs 11 bijvoorbeeld, wat hij allemaal heeft meegemaakt in zijn werk voor de Heer. Ontzettend, wat heeft die man geleden? Maar hij zegt het lijden, dat is prachtig ook in 2 Korintiërs 4 aan het eind, dat lijden, zegt hij, dat is maar tijdelijk, kortstondig. Daar staat tegenover een geweldig gewicht van heerlijkheid. Nou, en een van die aspecten is dat wij dadelijk met de Heer Jezus hier op aarde een geweldige vrijmaking zullen meemaken. Dat de zonde wordt weggedaan van de schepping. De schepping die nu zucht nog. Die aan de vergankelijkheid is overgeleverd, onderworpen. De vruchteloosheid, ja, door ons, door onze zonden. Daarom levert die niet op wat God erin heeft gelegd. Maar wij mogen weten dat de Heer Jezus straks met ons terugkomt naar de aarde en dat dan de schepping vrijgemaakt wordt. Betekent natuurlijk dat we eerst naar hem toe gaan. Dat mag duidelijk zijn. Dat hij ons opneemt. Maar dan komt hij met ons terug. En de schepping die wacht erop. Die kijkt er naar uit. Het is alsof de schepping hier een persoon is die ook vrijgemaakt wordt van die druk, van dat juk dat erop ligt. Die zonde die zo alles verdorven heeft. Maar wij leven in een wereld waar de zonde als een bedekking op ligt. Iemand, ja, wij ervaren dat vaak niet meer zo, hè, want het is best nog aangenaam toeven hier voor ons. Maar iemand was op een conferentie. En stel je maar een grote, of hier zo, als jullie zondag bij elkaar zijn, hier beneden. En er komt iemand en die richt een massamoord aan. Overal bloed. Verschrikkelijk veel doden. Eén grote ellende. En dan kan het allemaal opgeruimd worden, al het bloed kan weggedaan worden. Maar als je na een week weer hier binnenkomt, dan zal een bepaalde huiver toch over je heen komen. Van dit is hier gebeurd. Dit is de plaats van, hè, zoals we het ook hebben in dat winkelcentrum in Alphen aan de Rijn, hè, waar die massamoord toen gebeurd is, of op dat eiland waar die gek uit Noorwegen toen dat die massaslachting heeft aangericht. Dat zijn terreinen die hebben een bepaalde lading. Als je daar komt, en ook nu als je eens iets gaat bekijken van de Tweede Wereldoorlog en je staat voor een gaskamer. Het is nu een dood ding. Maar als je je realiseert wat hier gebeurd is, dan voel je wat er gebeurd is. En wij moeten ons realiseren, dat is met de wereld precies zo. In de wereld heeft het kruis van Christus gestaan. Christus is hier verworpen. De zonde heerst alom. Dat maakt ook ons dat wij gaan verlangen naar die vrijmaking van de schepping. En dat gaat gebeuren als wij als zonen geopenbaard worden. De openbaring van de zonen van God. Openbaar worden betekent dat zichtbaar zal worden wat nu nog niet zichtbaar is. Maar dat wij werkelijk bij Christus horen. En dan worden we geopenbaard in het nieuwe leven. Wij weten, zegt vers 23, dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen in baresnood is tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Hier zie je dat ons lichaam nog verlost moet worden. We hebben een vernieuwd leven in ons, een vernieuwde geest, maar het lichaam deelt nog in de gevolgen van de zonde. We kunnen pijn hebben, we kunnen ziek zijn, er kan heel veel narigheid gebeuren. We voelen dat. En naarmate je ouder wordt, voel je ook de afbraak van krachten, het achteruitgaan, de aftakeling. Dat is onderworpen aan het feit dat wij in deze wereld nog leven. Maar de verlossing van het lichaam komt. Want dan zullen we allemaal, oud en jong, zullen helemaal veranderd worden, vernieuwd worden. En een lichaam krijgen zoals de Heer Jezus dat in de opstanding had. Een lichaam waar we de eeuwigheid mee kunnen doormaken. Wat nooit meer zal aftakelen, wat zijn glans nooit meer zal verliezen. Onverwelkelijk, onvergankelijk. Het is allemaal één grote heerlijkheid. Daar wachten we op. De verlossing van ons lichaam. Maar dat is een hoop, want we zijn behouden geworden in de hoop. Dat betekent, het is nog toekomst. Het is nog niet zover. Want een hoop die je ziet, is geen hoop, want wie hoopt erop wat hij ziet? Nou ja, dat is de logica van Paulus, hè? Wie hoopt erop wat je ziet? Ja, dat hoeft niet. Want wat je ziet, dat hoop je niet, dat heb je, dat is de realiteit. Maar het is ook een zekerheid, het is niet een onzekerheid. Het geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen, zegt Hebreeën 11. Als wij zeggen, ja, ik hoop dat ik je nog eens zie, dan denk ik, ja, nou, kan zijn, kan niet zijn. De Bijbelse hoop is een absolute zekerheid. Wij hopen met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheid te hulp. Want wat wij nou behoren zullen bidden, weten wij niet. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Kijk, dat voel je, vind ik tenminste voor mezelf ook, dat voel je aan, dat als je in deze wereld leeft, dan zijn er zoveel dingen, ja, die je bijna niet onder woorden kunt brengen. Ook als je voor iets intens bidt, dan heb je soms geen woorden om je te uiten. Dat je je overweldigd voelt door een situatie. En wat is dan mooi? Dan is de Heilige Geest er. Die bidt voor jou. Die zorgt wel dat wat jij niet onder woorden kunt brengen, bij God komt op de goede manier. Ja, dat is zo'n prachtige wetenschap. Dat het ook zo is. Wij hoeven niet altijd alles maar netjes bij God onder woorden te brengen, joh. God zit er helemaal niet op onze perfecte volzinnen te wachten. Waar God op wacht is de echtheid van een beleving van ons geloof. En natuurlijk is het ook zo dat we best dingen kunnen zeggen in het volle bewustzijn, in ook goede woorden, omdat je iets in de schrift gelezen hebt over de Heer Jezus, dat je dat zo tegen God kunt zeggen. Maar hier gaat het om een zuchten, een onder de indruk zijn van de omstandigheden van het leven waar de zonde zo'n verwoestend werk heeft gedaan. Onuitsprekelijke verzuchtingen. Maar hij weet het. En hij die de harten doorzoekt weet wat de bedoeling van de geest is, want hij bidt in overeenstemming met God voor heiligen. Dus de Heilige Geest die neemt als het ware gewoon het gebed van ons over. En we hebben het gelezen in vers 34, dat ook Christus die het is die voor ons bidt. Dus we hebben een bidder in ons op aarde, de geest, en een bidder boven in de hemel die voor ons bidt, de Heer Jezus. Dus dat is ook zo'n geweldige ondersteuning voor ons geloofsleven. En dan dat prachtige vers 28, maar wij weten dat hun die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede, hun die naar zijn voornemen zijn geroepen. Verschillende keren vind je die woordjes, hè? Wij weten. Hier ook weer, wij weten. Dat is het christelijke weten, dat God alle dingen doet meewerken ten goede. Maar dan staat erbij, hen die hem lief hebben. Dus God laat niet zomaar alle dingen meewerken ten goede. Hij doet dat bij hen die hem lief hebben. Dat mag je weten. Als jij God lief hebt, en misschien zeggen we het met Petrus hoor, van ja Heer, u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. Het is allemaal zo zwak, maar u weet dat ik u lief heb. En als je dat hebt, dan mag je weten, God laat alle dingen meewerken ten goede. Het loopt hem niet uit de hand. Van de week samen zat ik naar een lezing te luisteren. En daar zei die broeder iets over dat de Heere van de legermachten is. Een woord dat in Zacharia, geloof ik, ruim 50 keer voorkomt. En toen ging hij iets vertellen over de Heere van de legermachten. Ja, dat heeft te maken met alle soorten van legers die er maar kunnen zijn. Engelenlegers, legers op aarde, maar ook de sterrenlegers. En toen zei hij even iets over hoeveel miljarden lichtjaren sterren weg zijn, die dan nog met een bepaalde microscoop gezien kunnen worden. Nou, dat zijn onuitspreekbare getallen aan jaren, hè, voor ons. En dan hoeveel sterren er zijn, dat is zo indrukwekkend. En God is daar de Heer van. God staat daar aan het begin van. Hij bepaalt de loom van al die sterren. En even werd ik er helemaal door overweldigd. Als God al die sterren, maar ook al die talloze engelen, gewoon allemaal aanstuurt, zou hij dan voor mij niet een weg op aarde hebben die ik mag gaan? God doet alle dingen meewerken ten goede. Het loopt in jouw leven hem niet uit de hand. Hij heeft het alles volmaakt onder controle. Wij verliezen wel eens het overzicht. Wij denken, Heer, hoe kan dat nou? Dit gaat helemaal verkeerd, Heer. Nou, dat is Habakuk, hè? Habakuk, ook zo'n, ja, ook een machtige profeet die daar zo in zit over de zonden van zijn volk. Die zo zich tegen God keren. En dat God over aanroept. En God zegt, ja, dat is goed, ik weet het, Habakuk. Ik ga mijn volk ook tuchtigen. En dat gaat hij doen door de legers van Nebukadnezar, de koning van Babel. En hij zegt, Habakuk, maar God, hoe kan je dat nou doen? Die Babyloniërs zijn nog veel erger dan uw volk. Die zondigen nog veel erger. En dan wordt zo duidelijk dat God het allemaal in de hand heeft. En dat Habakuk daarin leert rusten. Zodat uiteindelijk in Habakuk 3... Habakuk ertoe komt om te zeggen, nou, al staat er nog helemaal niks meer in de stal, al draagt de vijgenboom en geen enkele boom vrucht, ik zal juichen in de Heere. In de Heere. Dat is wat wij moeten leren. In hem. Niet de omstandigheden, maar hij. En dan mag je weten dat alle dingen meewerken ten goede. Ook die dingen waarvan jij zegt, maar Heer, hoe kun je dat nou doen? Hier begrijp ik echt niks. En je mag het zeggen. Want Habakuk is een tweegesprek. Habakuk ook met zijn vragen en God antwoordt. Maar wel, en dat is eigenlijk, en dan komen we toch ook een beetje hier, het centrum van Habakuk. Habakuk, de rechtvaardige, zal door zijn geloof leven. Waar gaat het om, Habakuk? Vertrouw je mij? Vertrouw je mij? De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dat is in het Nieuwe Testament, kun je daar eens van zeggen, dat zijn echt leerstellige onderwerpen. En het geloof, daardoor word je gerechtvaardigd. Nou, dan weet je dat je een kind van God bent. Ja, maar dat is een startpunt. Je hele leven moet een leven zijn in geloof. De rechtvaardige, degene die gerechtvaardigd is, zal leven door zijn geloof. Het is niet alleen maar een wissel voor de eeuwigheid. Het is iets wat je hele leven mag doortrekken. En dat geeft werkelijk enorme bemoediging. Juist ook als je leven op dieptepunten zit. Als je vragen hebt waarvan je zegt, Heer, ik kom er niet uit. Dan zegt hij, geef het maar bij mij, joh. Ik weet het. En vertrouw mij maar, het zal ten goede gebruikt worden. Ook al begrijp je daar nu niets van. En dan gaat hij in vers 29, of 28 al aan het eind, vertellen, Paulus, waar dat nu door komt. In de eerste plaats hun die door naar zijn voornemen zijn geroepen. Hey, weet je, jij en ik, wij hadden een plaats in Gods hart, in Gods gedachten, voor de tijden van de eeuwen. Hij had een voornemen met ons. En denk je nou dat in dat voornemen dat hij met ons heeft, een paar in onze ogen toevallige gebeurtenissen, waar wij geen raad meer weten, God ineens met zijn handen in het haar komt te zitten? Het is naar zijn voornemen. En die hij tevoren heeft gekend, niet alleen maar heeft een voornemen, maar daarin heeft hij ons gekend en heeft hij ons ook bestemd. Hij heeft ons tevoren bestemd. En waartoe? Om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Ja, dat iets hogers kun je toch niet bedenken? Opdat hij, de zoon, de eerstgeborene zijn onder vele broeders. Het gaat om God, altijd om hem. Het gaat God erom dat Christus, we zijn er ook een beetje mee begonnen, dat Christus in ons gestalte krijgt. En als Christus in ons zichtbaar wordt, dan wordt Christus verheerlijkt. En hij is de eerstgeborene onder al degenen die bij hem horen. De eerstgeborene onder vele broeders. Hij noemt ons zijn broeders. Wij noemen hem niet onze broer. Dat is een zeer ongepaste familiariteit. Maar hij noemt ons zijn broeders. Die hij tevoren heeft bestemd, zegt vers 30... die heeft hij ook geroepen. Want op het moment, God had ons wel bestemd, maar wij zijn zondaren geworden. Ja, daar was God niet mee vergeloken, want op een bepaald moment heeft hij ons geroepen. De roep van zijn evangelie is tot ons gekomen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Hij heeft ons dus ook geschikt gemaakt om in zijn tegenwoordigheid te zijn. En, ja, dat is helemaal af. Hij heeft ons ook al verheerlijk. Ja, dat moet nog gebeuren. Maar ja, als God het zegt, dan gebeurt dat. Dus kan hij zeggen, die heeft hij ook verheerlijkt. Hier zie je een toekomstige tegenwoordige tijd. Dat is zoiets machtigs, dat kan alleen God doen. God die kan bepalen hoe het in de toekomst zal zijn. En dat doet hij natuurlijk ook. Maar wij mogen dat nu persoonlijk weten. Die heeft hij ook verheerlijkt. Ja, en dan kom je gewoon tot die uitroep, ja, wat zullen we dan hierop zeggen? Als God voor ons is, wie zou tegen ons zijn? Kun je nou bedenken dat er iemand of iets, wat dan ook, dat zou kunnen blokkeren? En wat is dan ook hier weer, hè, dat indrukwekkende bewijs? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven heeft, ons, ja, niet alleen maar in de heerlijkheid brengen, maar ons met hem ook niet alle dingen schenken. Het is niet alleen maar de behouden komen, in de hemel aankomen, maar we delen alles met Christus. We krijgen alles met hem. Ja, als dat je niet tot een enthousiast en vurig christen maakt, nou, dan moet je hier nog maar eens een aantal maanden goed studie van maken, want dan word je dat wel. Dat kan niet anders. Voor zo'n Heer, voor zo'n God, voor zo'n Christus, daar wil je voor leven. En die wil je beter leren kennen. Want met hem alles krijgen, ja, dan wil ik weten wat het betekent. Wat het inhoudt. En het is allemaal door hem bewerkt. En beschuldigingen? Wie zal de beschuldiging inbrengen tegen uitverkoren van God? Oh, even God is het die rechtvaardigt. Klaar. Er is niemand meer die een vinger naar ons kan uitsteken om te zeggen, oh, maar dat is toch nog niet verrekend. God is die rechtvaardigt. Christus, dan wie is het die veroordeelt? Dus geen beschuldiging, maar ook dus geen veroordeling. Waarom niet? Christus Jezus die gestorven is. Hij stierf in onze plaats. Ik mag weten dat ik vrij ben. Al mijn zonden zijn weg. Omdat hij in mijn plaats stierf. En dan staat er ja nog meer die ook opgewekt is. Dat betekent niet alleen maar dat hij in de dood is gegaan, maar hij is opgewekt, wat betekent dat God zijn werk volkomen heeft aanvaard. Dat is Gods antwoord. Dus God is voor ons. Zo duidelijk. Zo overtuigend. Nog meer die ook opgewekt is, die ook aan Gods rechterhand is. Dus God heeft hem die plaats ook van eer en heerlijkheid gegeven. En dan is hij daar niet om nou te zeggen, nou, het is allemaal voor elkaar. Maar dan is hij nog steeds bezig. Die ook voor ons bidt. De Heer Jezus is op dit moment bezig voor ons. Voor jou en voor mij. En hij bidt. Hij bidt dat in jou en in mijn hart alles van zijn woord, ook van vanavond, ingang vindt. En uitwerking krijgt. Dat het alles zal zijn tot verheerlijken van God. En ook tot zegen voor anderen. Dat wij daar ook van zullen getuigen. Die relatie die ontstaan is, die is zo hecht, die is door niets kapot te maken. In vers 35, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En in vers 39 aan het eind, dat er ook niets is dat ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Dus niet van de liefde van Christus, niet van de liefde van God. De liefde van Christus, wat zou ons daarvan kunnen scheiden? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard. Omdat wij dus ja, van die hele zwakke mensen zijn, van die ja, eigenlijk maar slachtschapen. Wij volgen een herder, wij zijn schapen, volgen een herder. En wat de wereld om ons heen betreft zijn wij schietschijven. We kunnen ons op geen enkele manier verweren. Moeten we ook niet. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. En wat wil het nu zeggen? Meer dan overwinnaar. We zijn overwinnaar door ons geloof in Christus. Wat is het dat de wereld overwint, zegt 1 Johannes 5? Het geloof in Christus, het geloof in de Zoon. Maar waardoor zijn wij meer dan overwinnaars? Dat wij dat ook in ons leven laten zien. Dat wij door die dingen die ons die ons het leven moeilijk maken, dat wij als overwinnaars door die moeilijkheden heen gaan. Ook hier weer, niet alleen maar een overwinning door ons geloof dat wij nu kinderen van God zijn. Dat we met de zonde in de wereld niets meer te doen hebben. Maar we gaan ook door de wereld heen als gelovigen. En we overwinnen moeilijkheden in zijn kracht. En dat meer dan overwinnaar komt dus helemaal ten goede aan de verheerlijking van Christus. Niet alleen met het oog op zijn werk op het kruis voor ons behoud, maar ook met het oog op zijn werk nu, waardoor hij ons door dit leven heen leidt, op weg naar hemzelf. En dan komt daar die hele duidelijke persoonlijke verzekering, die uitspraak daarvan, want ik ben verzekerd dat nog dood ons zou kunnen scheiden van de liefde van God. Nee, want ga maar na, als je dood, scheidt de dood ons van de liefde van God? Nee, de dood Die brengt ons bij God. En het leven, zou dat ons kunnen scheiden van God? Mijn schoonvader, die is nu al lang bij de Heer, die zei, eigenlijk is dit het meest gevaarlijke wat ons zou kunnen scheiden van God. Het leven. De dood niet, want dan ben je gewoon bij de Heer. Maar het leven, omdat er zoveel in het leven is, wat ons in elk geval zo in beslag kan nemen, dat we die liefde van God niet meer zo ervaren. Maar uiteindelijk kan ook het leven, wat er ook in het leven gebeurt, ons niet scheiden van de liefde van God. Engelen of overheden, dus geestelijke machten, kunnen die ons scheiden van de liefde van God? Onmogelijk, want God staat erboven. Christus heeft ze overwonnen. Tegenwoordige of toekomstige dingen. Wat je allemaal gewoon in de tegenwoordige tijd zou kunnen meemaken aan ellende, of wat je van je zou kunnen verwachten, dat komt allemaal nog over ons. Hey, ja, als je een beetje in het nieuws wat volgt en politieke beslissingen die al genomen zijn, dat je denkt, joh, hoe moet dat? Of waarvan men denkt van, nou, dat moet nog gaan veranderen, dat je denkt in de toekomst. Kan het ons scheiden van de liefde van God? Onmogelijk. Nog machten. Nog hoogte. Is er ook maar één sterke figuur in de wereld, een hooggeplaatst iemand, hè, zou je kunnen toepassen. Kan die ons scheiden van de liefde van God? Of een diepte. Een diepe val in de zonde. Kan ons dat scheiden van de liefde van God? Alles wat ons kan gebeuren, is niet in staat ons te scheiden van de liefde van God. Die is in Christus Jezus, onze Heer. Om Hem gaat het. En bij God gaat het om Hem. En bij ons gaat het om Hem. En dat geeft de absolute zekerheid dat de liefde van Christus nooit van ons weggenomen kan worden. En de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heer, dat daar nooit een scheiding tussen ons en die liefde kan aangebracht worden. Dit is het resultaat van zoveel indringend, grondig, diepgaand onderwijs vanaf hoofdstuk 1 vers 1. Dus je kunt eigenlijk dit hoofdstuk nooit op zichzelf lezen. Maar je moet het lezen als het slot van een ongelooflijk belangrijke uiteenzetting van de leer van de behoudenis. En dan kun je zeggen, dit is hem. Hier werkt God naartoe. En ik hoop zo dat het in mijn leven en in jullie leven dat effect zal hebben. Dat je een door de geest vervuld leven wilt leven. Dat je niet voor het vlees leeft. Dat je ook vanuit de zekerheid leeft. God is voor mij. En dat de Heer Jezus voor je bidt en de Heilige Geest in jou bidt. Ja, dan gaat je leven, zoals het wel eens genoemd wordt, een overwinningsleven worden. En dat wil niet zeggen dat we nooit weer eens struikelen. Ik ga hier geen volmaaktheidstheorie propageren. Maar dan weten we dat als we struikelen, we terug mogen naar de Heer. Kunnen we belijden. En dat is dan ook het werk van Christus. Petrus is een keer enorm gestruikeld. 3 keer de Heer verloochend. Maar de Heer heeft hem teruggebracht. Want lezen we in Lucas 22. Petrus, ik heb voor jou gebeden. Ja, dat doet de Heer. Een geweldige Heer.